Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 34 en daarvan het vierde vers. Des Heren engelschaart een onverwinbare hemelmacht rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Komt, smaakt nu en beschouwt de goedheid van de alzegenaar, welzalig hij die in gevaar alleen op hem betrouwt. Het vierde van 34. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 11. En daarvan de versen 17 tot en met 34. En daarna doen we belijdenis des geloofs met Psalm 119. En antwoorden daarop met Psalm 119 vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken, alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Lies heb ik al de leugenpaan gevreesd en zal bedrog en slinkse wegen raken. Dus 1 Korinthe 11 vers 17 tot 34, daarna de 12 artikelen en vervolgens het 52e van 119.
Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeens samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt een dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of den drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheiden het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heren getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren, als ik zal gekomen zijn. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Zou vandaag eigenlijk bediening zijn van het heilig avondmaal, maar vanwege de omstandigheden kan dat vandaag niet op de gewone manier plaatsvinden. En ik heb even overleg gehad van tevoren ook met de kerkraad om dan toch deze dag stil te staan bij het karakter van het heilige avondmaal en de viering daarvan. Vandaar ook dit schriftgedeelte. En de tekst voor de prediking is 1 Korinthe 11, vers 28. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. In het verlengde hiervan lees ik u ook voor uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 35. Het is wel een groot artikel, maar het is echt heel mooi om erbij te lezen. Dus ik stel voor om ook mee te lezen, als u dat kunt. Artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Je zou kunnen zeggen, het is een beetje in plaats van het lezen van het formulier. Artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Beleidt van het heilig avondmaal en van onze Heer Jezus Christus het volgende. Wij geloven en beleiden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament des heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degene die alrede wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zichzelf tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk, terwijl zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben. En alle mensen gemeen is, algemeen is, betekent dat. En het andere is geestelijk en hemels, terwijl hun gegeven wordt in de tweede geboorte. Dewelke geschiedt door het woord des evangelies. In de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen, dat betekent algemeen, dan alleen de uitverkorenen Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding des lichamelijken en aardse levens, aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijke en hemelse leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, dewelke het geestelijke leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en een zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn tot een sacrament zijn bloeds. Om ons te betuigen dat wij, zo waarachtig als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmede ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtig door het geloof, het welk de hand en de mond onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, ons enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen, tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat onze Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking des Heiligen Geestes verborgen en onbegrijpelijk is, intussen zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijke lichaam en het bloed, het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest, door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zitten ter rechterhand God, zijn vaders in de hemelen, en laat toch daarom niet na ons zijner deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf ons meedeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten zijns lijdens en stervens, voedende, sterkende en vertroostende onze arme troosteloze zielen door het eten zijns vlees en haar verkwikkende en vermakende door de drank zijns bloeds. Voorts, hoewel de sacramenten de betekenende zaken samengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Gelijk als Judas en Simon de tovenaar beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovigen alleen meegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling des volks Gods met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis des doods van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging, en doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. En daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naasten. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vondsten die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben, als ontheiliging daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn discipelen en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk als daarvan gesproken hebben. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, geef toch dat het ons echt tot droefheid zal stemmen, als we nog niet echt bedroefd zijn. Dat de dood des Heren in ons midden niet door middel van het sacrament van het heilig avondmaal verkondigd kan worden. Dat het voor ons niet zo zal zijn dat we denken, ach ja, laat het maar voorbij gaan. Weer opnieuw opschuiven. Maar dat wij beseffen dat u, o Heere Jezus, het zelf gezegd hebt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Doe dat telkens weer opnieuw. Opdat u niet vergeet dat diepe lijden en dat diepe sterven dat ik gedaan heb voor u. Heren, dat zou toch een ernstige zaak zijn als wij daar oppervlakkig mee om zouden gaan. En dan moeten wij u belijden dat wij dikwijls zo vormelijk zijn en misschien ook wel erg vormelijk avondmaal gevierd hebben. En ook Gods kinderen maken zich daar schuldig aan. Maar aan de andere kant, dan weet u ook dat er zulke goede momenten zijn geweest hier onder dit dak. De momenten dat een arm en een verloren zondaar en zondares onthaald werd aan uw tafel. Om daar gemeenschap te oefenen, niet alleen met een vernederde Heere Jezus, maar ook met een verhoogde zaligmaker. En Heere, dan een ieder naar de mate des geloofs. Een ieder naar datgene wat hij ervan gezien heeft. En toen ook van geproefd heeft. En er zijn er ook geweest die het altijd van verre hebben gezien en aanschouwd en niet aan durfden komen. Maar er wel een betrekking op hebben gehad en nog. En daarom zal het voor degene die u liefhebben en vrezen een zaak van belang zijn om stil te staan bij het heilig avondmaal. Maar ook degene die daar nog geen deel aan hebben, dat zij deze middag ook zullen gaan zien dat dat nou het enige zoenoffer is waardoor zij met God verzoend kunnen worden. Dat wij nooit met God verzoend kunnen worden door onze vrome godsdienst. Hoe vroom, hoe degelijk ook een mens kan zijn in uitwendige daden en godsdienstige oefeningen, maar dat hij daarmee nooit voor God kan bestaan. dat is niet het kleed der gerechtigheid. En ook als wij misschien wel oppervlakkig wereld zijn en toch een beetje godsdienst erop nahouden, dat we onszelf daarmee bedriegen en op de been houden. Heere, verlos ons toch daarvan, van die oppervlakkigheid. En geef toch dat we de ernst van deze zaken op ons hart gebonden mogen krijgen door het werk van de Heilige Geest. En dat uw knecht dat ook voelt, dat hem de nood opgelegd wordt. En dat telkens weer opnieuw, wetende de schrik des Heeren en gedrongen door de liefde van Christus, bewegen wij de mensen tot het geloof. En Heere, dat Gij er dan in meekomt. En dat uw eer ook deze middag bedoeld mag worden, omdat wij van nature onszelf zo zoeken te prijzen. O Heere, wilt Gij ons daarvan bekeren en vergeven. Gedenk ons dan zo, wanneer wij onder dit dak mogen verkeren, onder uw heilig woord, die heerlijke inzetting die Gij geschonken hebt, die we nog mogen hebben met velen, ook in ons vaderland, maar ook daarbuiten. Maar ook hen die dat ook hebben, maar wel onder moeilijke omstandigheden, nog veel moeilijkere omstandigheden dan wij verkeren. We bidden u voor hen, of Gij hen wilt bemoedigen en de genade van de volharding wilt schenken. Heere, geef toch dat uw koninkrijk overal mag komen en dat het rijk van de vorst der duisternis afgebroken zal worden. Geef ons toch ook de geest des onderscheids, opdat wij ook mogen proeven de geesten of ze uit God zijn of niet. Met name ook onze jongeren, dat ze zich laten toerusten vanuit het woord van God. En dat zij proberen ook dat tot zich te nemen, zodat zij zich geharnast weten tegen allerlei dwalingen, tegen allerlei verleidingen, tegen de wereldgelijkvormigheid. En dat wij als ouders vanuit de liefde niet slap zullen worden, maar altijd acht zullen geven. Wat doet mijn jongen, wat doet mijn meisje? Heere, wilt u ze helpen bij de opvoeding? Het is zo moeilijk. Houd onze kinderen en kleinkinderen toch vast. En wil ze terugbrengen als zij van u, de Heere, afgedwaald zijn, opdat zij ook mogen ervaren dat Gij een God bent die trouwen houdt en eeuwig leeft en denkt aan zijn verbond, betekent en verzegelt op ons aller voorhoofd. O, we smeken van u of Gij dat waar wil maken, wat u in de heilige doop hebt gepredikt, opdat wij getrokken mogen worden uit het moeras van onze zonden en gewassen en gereinigd zullen worden door dat dierbare bloed van Christus. Heere, wij bidden u of Gij zo met hen wil zijn die bijzondere zorgen hebben, die er alleen voor staan. Wilt u ze sterken en ondersteunen? Denk aan hen die een bijzonder zorgenkind aan hun hoede hebben toevertrouwd gekregen, wat soms zo zwaar kan zijn. Maar wilt Gij hen toch vertroosten en versterken, dat Gij hen roept om ook dit kind dicht bij de hemel te brengen. En laten we zo met onze kinderen dan omgaan. We kunnen ze er niet in brengen, Heere, maar dat ze dicht bij de hemel gebracht zullen worden. En dat kan toch alleen wanneer we zelf als ouders een godzalig leven mogen leiden. En wij bidden u daar dan ook om. Ver van de wereld af en dat de geur van de hemel te ruiken is in onze huizen, in onze woningen, in ons dagelijks leven. Vervul ons dan met de Heilige Geest. Word niet dronken van de wijn, staat er in de schrift, maar word vervuld met de Heilige Geest. Heere, wij bidden en smeken u daar dan om, of Gij dat uit genade wil schenken. En dat het werk van uw knechten bekroond mag worden met uw zegen. Heere, ook in het bijzonder onder het Joodse volk, zodat er een geestelijke opwekking mag komen in deze wereld, wanneer de Joden tot bekering zullen komen. Hoe donker het dan ook in deze wereld is, maar u laat het niet uit de hand lopen. U houdt de touwtjes van het hele wereld gebeuren in uw hand. U regeert, u bent de koning der koningen, Heere. En doe ons dan bukken en buigen voor u en dat uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 26 en daarvan de versen 2 en 3. Beproef vrij van omhoog en uw goedertierenheid die zich alom verspreidt. 2 en 3 van 26. Zingen wij straks na het amen van de prediking het derde vers van 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 27. Geliefde gemeente, wij weten niet hoe lang het zal duren voordat het heilig avondmaal weer op de gewone manier in ons midden gevierd zal kunnen worden. En ik hoop dat we daar ook over nadenken. De kerkraad heeft erover nagedacht, wij ook in Driebergen, ook gesproken over een alternatieve vorm, maar daar zitten ook haken en ogen aan. Dat ligt natuurlijk ook gevoelig. Dan moet je op een gegeven moment aan toe zijn. Maar dat zijn wel allemaal van die argumenten die eigenlijk ten diepste er niet toe doen. Het belangrijkste is dat Christus zelf gezegd heeft, doe dat tot mijn gedachtenis. En dat de wijze waarop de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld ook eeuwenlang voortgezet zal worden. Hij heeft niet gezegd van stop dan maar eens af en toe even mee. Hij heeft zelfs gezegd, doe dat totdat ik kom. En daarom is het zo dat wanneer Christus terugkomt en hij zijn gemeente aantreft, dan is dat niet alleen een gemeente die, dat hopen we en dat bidden we, trouw is aan het woord van God. Maar ook een gemeente die nog steeds de dood des Heren verkondigt. En de avondmaalstel en tafel en dergelijke niet ergens in een kast hebben weggestopt. En dat bedoel ik dan ook niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk in uw gedachten. En daarom dacht het ons goed om daar deze zondag toch uw aandacht op te vestigen. Wat is dat nu eigenlijk? Dat eten en drinken van het brood en de drinkbeker des Heren. Dat schrijven we boven de prediking. Het eten en het drinken van het brood en de drinkbeker des Heren. Drie gedachten. Allereerst om de dood des Heren te gedenken. Ten tweede, na de waarachtige zelfbeproeving. En ten derde, tot versterking van het geloof. Dus het eten en drinken van het brood en de drinkbeker des Heren, om de dood des Heren te gedenken. En ten tweede, na de waarachtige zelfbeproeving, want dat staat ook, hè, in de tekst, maar de mens beproeve zichzelf. En dan tot versterking van het geloof, en dan wil ik vooral stilstaan bij dat er staat, en eten en drinken van het brood en van de drinkbeker. Bij onze eerste gedachte willen wij vooral onderstrepen dat de apostel Paulus in vers 28 het woordje alzo gebruikt. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van de drinkbeker. Dat woordje alzo, dat heeft alles te maken met de manier waarop. Want die manier waarop dat toen de tijd in de gemeente van Korinthe plaatsvond, daar had Paulus vragen bij. En dan was dat niet alleen maar om het feit dat er zo ontzettend veel aan de hand was in de gemeente. Dat er zoveel twist en tweedracht was in de gemeente. En dat er ook dwalingen waren in de gemeente. En dat openbare zonden niet bestraft werden in het midden van de gemeente. Ook daarom had Paulus natuurlijk vragen. Maar hij zei niet direct van, jullie moeten maar eens een poosje geen avondmaal vieren, want er is zoveel aan de hand in de gemeente. Nee, want het avondmaal acht hij zo belangrijk, zo'n belangrijk genademiddel, dat hij de gemeente gaat onderwijzen, vermanen, zodat ze tot bezinning komen en beseffen wat het heilige avondmaal eigenlijk is. Dat is het belangrijkste, dat wij dat ook weten. En daarom gaat hij onderwijs geven. Alzo betekent de manier waarop dat nu gebeurt, Korintiërs, dat gaat niet goed. Want wij weten die praktijk wel. In Korinthe was het de gewoonte dat mensen eten en drinken meenamen de dag des Heren, of door de week, als ze samenkwamen. En dan na de kerkdienst, dan gingen ze samen eten met elkaar. En dat was heel goed bedoeld. Met name ook om de armen te helpen, zodat de rijken van hun overvloed meenamen. En dan was het de bedoeling dat ook niemand zag wat iemand neerlegde op de tafel. Zodat als dan de dienst afgelopen was en iedereen aan de tafel ging zitten, dat niemand wist van, oh, die heeft veel meegenomen en die heeft helemaal niks meegenomen, want die is arm, die kan dat niet. En zo gingen ze dan samen eten. En als ze dan samen gegeten hadden, dan gingen ze als verlengstuk het heilig avondmaal daarna vieren. Nee, zegt Paulus, zo hoort het niet. Want dan gaat die zogenaamde liefdemaaltijd over in het heilig avondmaal. Het heilig avondmaal heeft niks te maken met je buik vol eten en je dorstlessen. En daarom geeft Paulus een dringend advies om het eten maar gewoon mee te nemen naar huis toe. En dan thuis te eten. En alleen het heilig avondmaal te vieren. Want anders dan dreigt het karakter van het heilig avondmaal teloor te gaan. Het is echt een heilig avondmaal. Het is niet een gewone maaltijd. Daar kun je ook niet zomaar op een gewone manier aan deelnemen. De heiligheid toon je niet alleen maar doordat je ook let op hoe kleed ik mij, hoe gedraag ik mij als ik avondmaal vier. Maar dat je diep beseft dat het de koning is die aan zijn ronde tafel zit en die zijn gasten uitnodigt. En daarom is het zo van belang dat je voor alle dingen, zegt Paulus, en dat zegt hij ook tegen ons natuurlijk, alzo, voor alle dingen je laat onderwijzen in het unieke karakter van het heilig avondmaal. En dan weten wij, twee tekenen zijn te zien. Dat is brood en de drinkbeker. Die de Heer Jezus zelf heeft afgezonderd, brood omdat overal ter wereld brood gegeten wordt. En de drinkbeker met wijn erin. En dat de Heer Jezus zelf toen in de nacht toen hij verraden werd dat ingesteld heeft. En eerst zijn vader gedankt heeft voor deze heerlijke gave. En dan doelt de Heer Jezus natuurlijk op de gave van zijn zoon. Dat hij zijn vader dankt dat het brood uit de hemel is neergedaald op de aarde. Kerst, Bethlehem, broodhuis. Hij zelf neergedaald naar deze aarde. En dat hij weet dat hij op het punt staat om zijn bloed te vergieten. Tot verzoening van de zonden. En daar dankt hij zijn vader voor, omdat dat de grote gave van de vader is. Om zijn eigen zoon af te staan tot het voedsel der wereld. En daarom geef ik u, mijn kerk, dit teken. Dit eenvoudige teken. En dan lezen wij ook, en dat lezen we ook in het tekstverband in vers 24, dat hij in die nacht dat brood dan neemt en breekt. En daarmee uit hij wie hij is voor zijn kerk. Dat hij gewillig is. Een gewillige zaligmaker is die zich gewillig zal onderwerpen aan het recht van God. En die zich gewillig zal onderwerpen aan de toorn en gramschap van God. Want in het breken van zijn brood symboliseert hij immers het breken van zijn lichaam. Hij is niet weggevlucht, niet weggerend. En hij heeft niet op een of andere manier geprobeerd eronder uit te komen. De worsteling in Gethsemane is niet een menselijke manier om eronder uit te komen, geliefden. Dat is wel een menselijke manier om aan te tonen dat hij er geweldig tegenop zag. Om dat als mens te moeten ondergaan. Om zijn lichaam te laten verbreken. Het brood dat gebroken wordt voor de ogen van zijn discipelen. Maar hij weet het. Toch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dan pakt hij de breker. Dat lezen we in vers 25. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. En dan denkt hij aan zijn bloed, dat dierbare bloed. Bloed dat staat in de Bijbel voor leven. Dat hij zijn leven zal geven. Zo lief heeft hij het recht van God. Omdat God het dood eist. Maar zo lief heeft hij ook zijn volk. Dat hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed, gemeente. En hij weet het, dat het waar zal zijn. Wat Johannes later zal schrijven. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En daarom, jongens en meisjes, als de dominee avondmaal viert, dan probeert hij altijd in zijn ene hand de beker te houden en in de andere hand de kan. En dan probeert hij zo hoog mogelijk die kan te houden, zodat je de wijn ziet vloeien uit de beker en misschien wel kunt horen vloeien. Als een symboliek van het vloeien, van het vergieten, van het dierbare bloed van Christus. Maar het is niet alleen een teken, het is ook een zegel. Een zegel, dat betekent een handtekening ergens onderzetten. Met een beetje kaasvet, dat nog gesmolten is, dat nog week is. Waar dan de zegelring ingedrukt wordt van de koning. En dan wordt het hart, en dan staan de letters van de koning erin. Kijk, en zo is het eigenlijk ook met die tekenen. Die tekenen zijn ook zegels. Zijn handtekeningen. Dat de Heer het daarmee laat proeven en smaken dat het echt, echt, echt waar is. Dat zijn lichaam nou verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Dat zijn bloed nou vergoten is tot een volkomen vergeving van al uw zonden. Dat het echt waar is dat de beloften van het genadeverbond voor u zijn. De verzoening en de vernieuwing in Christus. Ja en amen. In hem. Niet buiten hem. Als een mens denkt dat hij vroom en godsdienstig kan zijn en daardoor misschien deel kan hebben aan de vergeving van zonden, dan vergist hij zich. En dat is een ontzaglijke vergissing. Ze zijn in hem, ja en amen. Daarom moet een mens eerst afgesneden worden van zijn oude Adamsnatuur. En door het waarachtig geloof in hem zijn. Met hem verenigd zijn. Eén met hem zijn. En wanneer je één met hem bent, dan deel je ook in hem. En in zijn weldaden. Kijk, en dat wordt dan bevestigd aan het heilig avondmaal. Dat waar, dat zeker is, gemeente. En daarom, wie staat er centraal? Niet Gods kinderen staan centraal tijdens de bediening. Maar Christus. Hij is de grote gastheer. En daarom, wanneer er avondmaal gevierd wordt, dan is het niet goed wanneer een gemeente zich zou richten over wie gaat wel aan, wie gaat niet aan. En oh, die wel en die ook. Die ook? Nee, kijk. Hij staat daar. En zijn tekenen zijn er weer. En hoe moet je hem dan gedenken? Maar al dus zult gij zijn er daarbij gedenken, zegt onze Heidelberger Catechismus. En dan weet u dat hele grote gedeelte, dat eigenlijk kort samengevat kan worden met die enkele woordjes. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kijk, en dan gaat het niet alleen om de gemeenschap met de vernederde zaligmaker, ook met een verhoogde zaligmaker. Dat zegt ons avondmaalsformulier heel duidelijk. Als ze zegt van zo laat ons niet aan deze uiterlijke tekenen blijven kleven, blijven hangen. Maar laat onze harten opwaarts verheffen al waar Christus is. Daarom, en begrijp me goed gemeente hoe ik dat bedoel, moeten we er ook weer niet al te overdreven over doen als die tekenen niet gezien worden in deze coronatijd. Begrijp me goed, ik wil het niet nivelleren, naar beneden halen, beslis niet. Ik wil niet zeggen dat dat ook een argument zou kunnen zijn om dan geen avondmaal maar te vieren, omdat het toch maar niet om de tekenen gaat. Maar die tekenen zijn slechts bedoeld om onze harten opwaarts te heffen, al waar Christus is. Dat is een oefening. Dat is een oefening des geloofs. Om gericht te zijn op die grote hoge priester van het huis Gods, die voor het aangezicht des Vaders staat, om daarop gericht te mogen zijn. Waarop gericht dan, dominee? Nou, dat hij met één offerande. Nee, Rome, het wordt niet telkens weer geofferd bij het heilige avondmaal. Dat hij met één offerande in eeuwigheid volmaakt heeft degene die hij geheiligd heeft. En dan vieren, na de waarachtige zelfbeproeving, onze tweede gedachte. Dus alzo, even kort samengevat, brood, drinkbeker, als teken, sober, eenvoudig, eerbiedig, onderwezen in het karakter van het heilig avondmaal, maar dan wel na de waarachtige zelfbeproeving. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo. Gemeente, die waarachtige zelfbeproeving is niet bedoeld om er een muur voor te plaatsen, voor het heilig avondmaal. Maar om te voorkomen dat er op een oppervlakkige manier avondmaal gevierd wordt. Om te voorkomen dat wij zouden denken dat het heilig avondmaal net als een gewone maaltijd zou zijn. En wat is op dit punt toch veel gedwaald, gemeente? Er zijn twee uitersten. Het ene uiterste, dat is de Rooms-Katholieke praktijk in de eerste eeuwen tot aan de middeleeuwen toe. Dat hoe langer hoe meer de kerk besloot om dat brood niet meer uit te delen aan de gewone leden van de gemeente. Want ja, dat brood dat veranderde immers daadwerkelijk in het lichaam van de Heer Jezus. En de wijn veranderde toch daadwerkelijk in het bloed. Nee, zei de priester, dat doen we niet meer. Stel je voor dat er een kruimeltje brood zomaar naast u op de grond valt. Van dat heilige lichaam van de Heer Jezus. Nee, blijft u maar zitten in de kerk. Ik eet voor u allen. En dat gold ook voor het drinken van de wijn. Per slot verrekening kwam toen helemaal niemand meer naar tafel. Nou, alleen de priester die deed dat. Andere uiterste, dat is de toenemende oppervlakkigheid. Dat je ziet dat iedereen aan het avondmaal komt. Zelfs kinderen. Waarom kunnen kinderen, jongens en meisjes, geen avondmaal vieren? Omdat die niet in staat zijn zichzelf te beproeven. En daar gaat het over. Voordat iemand heilig avondmaal viert, moet je jezelf eerst beproeven. Dat staat duidelijk in onze tekst. Maar de mens beproeven zichzelf. Dat kan een volwassene niet. Dat kan een kind niet. Kind die onderscheidt ook niet het concrete van het abstracte. Als je tegen een kind zegt, dit brood, dat is het lichaam van de Heer Jezus, dan gelooft een kind dat echt, dat dat het lichaam van de Heer Jezus is. Zeker een kleine kleuter. Ook als het gaat om een druppeltje wijn, Dan kun je dat proberen als juf uit te leggen. Dat is natuurlijk niet echt het lichaam. Dat wijst naar het lichaam. Maar kijk, en daarom heeft dat te maken met iemand die gerijpt is in zijn verstand om dat te bedenken. Die waarachtige zelfbeproeving is ook nodig, gemeente, vanwege de kerkelijke tucht. Gemeenteleden die in de zonde leven, die mogen niet deelnemen aan het heilig avondmaal. En als ze het wel doen, dan eten en drinken zij zich een oordeel, staat er in vers 27. Die waarachtige zelfbeproeving is ook nodig voor de huichelaar. Dat zijn de mensen die van de buitenkant op een kind van God lijken en die praten als een kind van God en misschien ook wel menen dat ze het zijn, maar niet zijn. Die diep in hun hart nog liefhebbers zijn van de zonde en die de genade van de waarachtige bekering missen. En daarom zie je dat onze vaderen daar altijd heel zorgvuldig mee om zijn gegaan met dat, maar de mens beproeven zichzelf. Waar doe je dat dan? Dat doe je voor het aangezicht van God. Ik zei wel, dat kan een mens die volwassen is wel, maar dat is maar de vraag of dat zo is. Of dat echt zo is. Dat je jezelf kunt beproeven. Want de mens is geneigd om zichzelf te bedriegen. En het hart is arglistig. En daarom kan dat ten diepste alleen bij het licht van Gods woord, met de hulp van de Heilige Geest, zoals we dat samen ook gezongen hebben in Psalm 26. Beproef u mij, vrij van omhoog, doorgrond u mij, Heere, want ik kan mijzelf niet beproeven. En dan zien wij dat onze vaderen altijd daarbij de drie stukken hebben gehanteerd, catechisanten. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar niet alleen natuurlijk met je verstand, maar dat dat echt door je heen gegaan is. En dat je je dat ook bewust bent, dat je daar echt kennis aan gekregen hebt. Dat kan dus, dat iemand zich dat bewust gaat worden. Wedergeboren zijn en weten dat je wedergeboren bent, dat is een verschil. Want als iemand werkzaamheden krijgt in zijn hart door de werkingen van de Heilige Geest, dan kun je niet direct zomaar zeggen of weten dat hij al wederom geboren is. Dan moeten we altijd maar afwachten of dat daadwerkelijk ook zo is. Vaak is dat achteraf, dat je terugblikt en zegt, ja, toen is toch de Heere eigenlijk al begonnen. Maar wij weten dat het tijdgeloof op een gegeven moment verzwakt en helemaal ophoudt. En daarom je bewust zijn. Heere, u bent toch een goed werk in mij begonnen. Dat is heel rijk als je daar iets van mag kennen. En daarom is dat zo belangrijk. Een mens beproeven zichzelf en alzo eet hij van. Dus na de waarachtige zelfbeproeving. En wat is dan het centrale? Dat is toch ook de vraag van, Heere, waar is het mij nu om te doen als ik avondmaal vier? Is het mij dan ook daadwerkelijk te doen om het lichaam en het bloed des Heeren? Om zijn dood te gedenken? En zo ja, is dan alles in orde? Met betrekking tot mijn verhouding tot God, maar ook tot de naaste. En ja, Heere, hoe kan ik dat dan weten? Nu, heel eenvoudig, aan de hand van de toetssteen. Want het woordje beproeven in het Grieks, dat betekent toetsen. Zoals een goudsmid het goud toetst ergens aan. Zo is het ook bij u en bij mij. Waar toets ik mij dan aan het woord van God? Dat is de toetssteen, gemeente. En dat ik ook daadwerkelijk naga of ik breek met de zonde. En dat er geen hindernissen zijn om op een rechte wijze avondmaal te vieren. Het was hier in de gemeente van Korinthe heel concreet. Paulus die zegt, beproef uzelf of gij in het geloof zijt in 2 Korinthe 13 vers 5. Heel concreet in de situatie waarin de gemeente zich op dit moment bevindt. Kan dat eigenlijk dan wel? Kunt u dan wel avondmaal vieren? Is toch heel belangrijk, gemeente? En ook voor mijzelf nu op dit moment, terwijl de tafel des Heren niet staat aangericht, dan heeft dat ook alles te maken met hoe ligt het nou tussen mij en tussen God? Onze kanttekeningen geven een prachtige uitleg bij, maar de mens beproeven zichzelf. Luister maar. Dat is een ieder onderzoeken zijn gemoed en conscientie, of hij ook in zijn hart gevoelt een recht leedwezen en droefheid over de zonde. Je conscientie, jonge mensen, dat is je geweten. En je geweten, er zijn er twee die weten wat daar zich afspeelt. Twee maar. En dat ben je zelf en dat is God. Dus de kanttekeningen die zeggen dat je je geweten moet onderzoeken. En wat moet je dan daar onderzoeken? Of je geweten zegt dat je echt in je hart een oprecht berouw hebt over al je zonden die je tegenover God bedreven hebt. Dat je daar echt bedroefd onder bent. Dat je het daar niet meer in uit kunt houden. Dat je tranen schreit in het verborgene voor God. En dat je zegt, Heere, zou u mij daarvan willen verlossen? Zou u mij willen vergeven? En dat je dat ook gevoelt in je hart, dat je ook daar niet langer mee verder kunt leven. En dat die tranen geen geveinsde tranen zijn waar je mee pronkt in een godsdienstig gezelschap, maar die in het verborgene schrijdt en waarvan je weet dat zij in Gods vlees druppen. Omdat het werk van de Heilige Geest zich daarin openbaart en dat ze ook op zijn register opgeschreven zijn. Niet als grondje voor de zaligheid. En daarom wordt dat ook hoe langer hoe meer verdiept in het leven van Gods kinderen. Die zeggen dat ook, Heere, wie ben ik toch eigenlijk? En wie blijf ik toch van nature voor uw alwetend aangezicht? Terwijl u zo goed voor me bent. Waar en wanneer ben ik nu eens zonder zonde, Heere? Overlos me daar toch alstublieft van en vergeef mij toch. Dat hartelijke leedwezen en berouw over de zonde. Dan het tweede wat onze kanttekeningen zeggen. Dat is, als ook een vast geloof en vertrouwen op de verdiensten van Jezus Christus. Tot vergeving van zonden. Dus dat is iemand die weet dat Christus aan zijn ziel geopenbaard is. Bekendgemaakt is. En dat gebeurt altijd op een moment als het van mijn kant volstrekt hopeloos is. Dan heeft hij enigszins zicht gekregen op wat God eist in zijn heilig recht. En dat ik dan daaronder leer buigen. En aanvaard dat ik eigenlijk de dood verdiend heb. Ik voor u daar, geen anders. De eeuwige dood had moeten sterven. En dat in dat dodelijk tijdsgewricht. De Heere me niet laat wegzinken in een eeuwige wanhoop. Maar de deur der hoop ontsluit. In Christus Jezus. Zodat een straal van de zonde gerechtigheid in mijn ziel gaat schijnen. En dat de Heilige Geest daar geloof in meegeeft. Zodat ik ook krijg te geloven dat er nou in Hem voor mij vergeving van zonden te verkrijgen is. En dan gaat hij een oefening des geloofs krijgen. Met aan de ene kant wie ik ben in het licht van Gods heilige recht. Dat ik krachtens mijn zonden verloren moet gaan. Dat is een oefening. Maar in die oefening mag hij door het waarachtig geloof zeggen met de dichter van Psalm 130. Maar bij u is vergeving. Bij u is vergeving. Wat heb u beloofd? Opdat gij gevreesd zou worden. Opdat gij geprezen zou worden, Heere. O, dat ik dan aan de voeten van die gezegende des Vaders zou mogen komen. Om uit zijn mond dat te mogen vernemen. Zoals die zondares in het huis van Simon de Farizeeën. Zoals die verlamde man door het dak gelaten werd naar beneden en aan de voeten van Christus kwam. En dat Christus zei, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dat is het tweede stuk, dat vaste vertrouwen. Dat God om de verdiensten van Jezus Christus mijn zonden wil vergeven. En het derde is, en daar en boven een ongeveinsd voornemen om de zonde meer en meer af te sterven en in een nieuw godzalig leven voor God te wandelen. Dat is de vrucht. Dus een ongeveinsd, een oprecht voornemen. Dat weet u toch, u die de Heere lief hebt. Dat u in de binnenkamer bedroefd over de zonde, pleitend op de vergeving, niet anders begeert dan oprecht te willen zijn voor God en voor de mens. O, wat heb je dan te strijden met je schijnheiligheid, met je huichelachtigheid, want je moet niet denken dat Gods kinderen geen last hebben van een hypocriet gedrag, hoor. Dat weten wij uit de Bijbel. Maar dat vinden ze zo erg, zo godbeledigend, als ze zo zich gedragen. Dat zij in de binnenkamer zeggen, ze moesten eens weten met wie ze te maken hebben. Een ongeveinsd voornemen om de zonde meer en meer af te sterven. Dood het toch in mij, Heere. Zo is de samenspraak met de levende God. Ik begeer niet anders dan in een nieuw godzalig leven te wandelen. Maar ik breng er niks van terecht. Kijk, dat is ook het onderscheid met de naam Christen. De naam Christen die praat wel over dat hij een ontdekking heeft aan zijn eigen verdorven bestaan. Daar praat hij soms over. En dat hij ook een ontdekking heeft van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Maar daar houdt het mee op. Echt waar. Want hij kent niet dat stervende leven. Dat leegbloeden van binnen, van zijn oude, goddeloze, verdorven bestaan. En dat hartelijke, die hartelijke vreugde in God om nou voor hem te mogen leven, gemeente. Maar de mens beproeven zichzelf. Zullen we het doen, gemeente? Op weg en reis naar de eeuwigheid. Ook wanneer u geen avondmaal viert. Het is zo belangrijk om dat te doen. En gemeente, dan is dat voor degene die op de rechte wijze avondmaal vieren, om het geloof te versterken, onze derde gedachte. En dan wil ik stilstaan bij dat er staat, en eten en drinken alzo van het brood en van de drinkbeker. Wat is dat eigenlijk? Dat eten en dat drinken. Ik moet eerlijk zeggen, gemeente, daar heb ik zo vaak al over nagedacht. Zo vaak. Vooral sinds dat ik predikant ben en het heilig avondmaal moet bedienen. Wat is dat moeilijk om dat onder woorden te brengen. Want jongens en meisjes, dat snappen jullie wel, dat dat eten en drinken van het lichaam en het bloed van de Heer Jezus. Dat is meer dan alleen maar dat stukje brood nemen en een slokje wijn drinken. Maar dat is eigenlijk een mysterie. En daarom haakten de hoorders tijdens de omwandeling van de Heer Jezus ook af. Toen de Heer Jezus dat in Johannes 6 ging uitleggen. Toen zeiden ze, deze reden die is hard. Wie kan dezelfde horen? Dat betekent moeilijk. Dat snappen we niet. En de mensen die de vroege christelijke kerk in de catacomben bespioneerden en hoorden van neemt, eet, neemt, drinkt. Dat is het lichaam van Christus, dat is het bloed van Christus. Die zeiden van die mensen, dat zijn kannibalen. Die eten het vlees van een mens, die drinken het bloed van een mens. Maar ze snapten er niks van. Want dat was natuurlijk helemaal niet zo, jongens en meisjes. Maar wat is het dan wel? De Nederlandse geloofsbelijdenis, zoals we dat net gelezen hebben, die proberen dat uit te leggen aan de hand van zoals je een lichamelijke mond hebt, zo heb je ook een geestelijke mond. En die geestelijke mond, jongens en meisjes, dat is het geloof. Dus het is het eten door het geloof, dat is een geestelijke oefening. Een hemelse oefening. En zoals je de eerste geboorte voedsel nodig hebt, zo heb je dat in de tweede geboorte ook nodig. De wedergeboorte. Het gaat dus om het voeden en het laven van het geestelijke leven. Het eten en drinken in onze tekstgemeente is dan ook een geloofsdaad. En dat kan alleen door een levend en een waar geloof. Zodat als je dan aan de tafel des Heren het teken aangereikt krijgt en je dat met je hand aanneemt, dat je er wel weet van hebt, enigszins weet van hebt wat je doet. Dat je dat doet door het geloof. En ook als je dat opeet, dat je dat door het geloof opeet en drinkt, tot versterking van dat geloof. Als je daarom geen levend geloof hebt, zo zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan ontvang je ook het sacrament niet. Dan zit je dan aan het avondmaal. Dan ontvang je alleen maar een stukje brood en alleen maar een slokje wijn. Dat ware geloof is dus onmisbaar. Gewerkt door de Heilige Geest. Maar als je door het geloof, al is dat door een aangevochten en een zwak, ongeoefend geloof, schuchter, dat stukje brood tot je neemt en dat slokje wijn neemt, dan ontvang je daadwerkelijk Christus. Dat is wat. Maar dat kan toch niet? Hij is toch in de hemel? Ja, zeker, maar geestelijk, op een geestelijke wijze, schenkt hij zichzelf dan weg. En voedt en sterkt hij dat geestelijke leven. Zodat de ziel ook mag zingen met Psalm 138. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Ik heb weer gevoeld, Heer Jezus. Dat u van me afneemt. En dat u mij voedt en sterkt. In dit moeilijke leven. In het strijdperk van dit leven. Want dat heeft het ware geloofsleven zo nodig. Niet omdat het geloof afgepakt zou kunnen worden door de duivel. Maar wel verzwakt kan worden door de duivel. En ook door het overblijvend ongeloof in je hart. En daarom heeft dat geloof versterking nodig. Dat nieuwe leven, dat moet dagelijks eigenlijk gevoed worden. Het is zo onderhevig aan allerlei schommelingen en aanvechtingen. Kan verachteren in de genade. Zodat het net lijkt alsof iemand die wel wedergeboren is, het gevoel heeft dat hij geen leven meer aan zijn ziel heeft. Omdat alles zo onder de ashoop terechtgekomen is. Of zo misschien wel onder de zorgvuldigheden van het leven verkoud geworden is. Dat het daarom zo belangrijk is dat Gods woord verkondigd wordt, maar ook het heilig sacrament bediend wordt. Voelt u, gemeente, hoe belangrijk het is ook voor Gods kinderen. Avondmaal vieren doe je niet zomaar direct. Ook niet wanneer je pas wederom geboren bent. Als je nog erg bezig bent met de schommelingen van het geestelijke leven. Is God nou begonnen of ben ik begonnen? En als je zo onkundig bent en zo weinig zicht hebt op datgene wat er eigenlijk plaatsvindt aan het heilig avondmaal. Begrijp me goed, gemeente. Het avondmaal is niet alleen voor bevestigde christenen. Dat zeg ik niet. Het is ook voor hen die een toevluchtnemend geloof oefenen. Maar het is wel een zaak waarin God de Heilige Geest doorgaans zielen onderwijst en naartoe leidt. Daarom zingt die dichter ook ten dis geleid worden. Nu, hoe staat het er nu eigenlijk met uw voorgemeente? En dan spreek ik in het bijzonder allereerst u die de Heere kent aan. Verlangt u ernaar om weer de dood des Heeren in het midden der gemeente te mogen gedenken? Verlangt u ernaar om met hem aan één tafel te zitten? Zodat u iets beleven mag als de koning aan zijn ronde tafel zit. Geef mij nardus, dat is mijn liefde. Die God zelf in mijn hart gestort heeft. Die wederliefde, zijn reuk. Om die lieve koning daar te mogen ontmoeten. En vooral ook zijn liefde te aanbidden in zijn lijden en in zijn sterven. Toe, brandt uw hart op dit moment weer even van liefde. Liefde tot deze koning die zich voor u aan het kruis houdt, aan het vloekhout heeft laten nagelen. Die uw plaats heeft ingenomen en daar een volkomen offer heeft gebracht. Zodat er van u niets bij hoeft. Echt geen nagelschrapseltje. En dat God een volkomen behagen in hem heeft. En dat God u aanziet in hem. O, is hij het dan niet waard om hem te gedenken. Hem te verheerlijken. Hem te prijzen. Hem te aanbidden en te loven. Gemeente. Of bent u zo verzadigd. Zoals de spreukendichter dat zegt in 27 vers 7. Een verzadigde ziel vertreedt het honingzeen. Wat betekent dat? Nou, dat is iemand, ja, die zit zo vol. En dan het lekkerste wat hem aangeboden wordt, daar heeft hij al geen zin meer in. Die vertreedt het honingzeen. Kan dat dan in het leven van hen die de Heere vrezen, jazeker. Als ze verachteren in de genade en allemaal boekenkennis hebben, precies weten hoe God zijn volk bekeert en wat nodig is enzovoort. En een goede inleiding kunnen houden voor een mannenvereniging bijvoorbeeld. En een heel gesprek kunnen vullen op een avond. Maar eigenlijk, als ze eerlijk zijn, zelf de tere omgang met de Heere missen in de binnenkamer. Nog geen gebedje kunnen bidden in de binnenkamer. Dat kan. Een verzadigde ziel vertreedt het honingzeen. Maar degene die arm van geest is, die hongert en dorst naar de gerechtigheid, die zegt, o Heere, zou u weer eens willen afdalen? Zou u mij weer eens willen aanraken? Zou u weer eens voedsel willen aanreiken? Zou u mijn dorstige ziel weer eens willen lessen, Heere, met uzelf? Zou u weer willen komen? Voelt u het verschil?
kind van God in ons midden. Hoe staat het erbij? Het is niet zo'n best teken hoor. Als je kunt zeggen, nou ja, dat avondmaal. Maar dat je echt ook bedroefd bent. Dat je zegt, dat hele corona gebeuren. Dat drukt zelfs het gedenken van de dood des Heren weg. Nee hoor, dat is toch echt niet zo. De Heer is er toch gelukkig niet van afhankelijk. Nee, buig dan maar uw knieën en zeg, Heer, zou het dan deze avond kunnen? Dat u zomaar overkomt met uw liefde, daar weten Gods kinderen van. Zomaar midden in de nacht. Dat ze zo overweldigd worden door de liefde. Dat ze dat voelen. Dat kunnen ze niet onder woorden brengen. Die gemeenschap met hem. Die zich doodgeliefd heeft voor zijn kerk. Zijn hartelijke liefde en trouw jegens mij. In het zichzelf wegschenken van hem. In al mijn zonden, in al mijn ongerechtigheden. En dat hij er pal voor gaat staan. In al mijn aanvechtingen van het ongeloof. En van al die duivelse aanvallen, gemeente. Oh, dan kan het toch niet anders dat je daar naar uitziet. Naar zulk een versterking van het geestelijke leven. En dat hij het tegen je zegt. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. En wat zijn dan de tijden van het heilig avondmaal dikwijls voor het geestelijke leven? Nuttige tijden, gemeente. Dat het echt waar is. Wat hij zegt in Openbaringen 3 vers 20. Ik zal tot hem inkomen. En ik zal avondmaal met hem houden. En hij met mij. En als hij zo komt, gemeente. Dan zal het waar worden wat we lezen in Hosea 2 vers 22. Ik zal zeggen tot Lo-Ami, niet mijn volk, van nature. Wat zal dan God zeggen tegen Lo-Ami? Uit mijn ogen? Nee. Gij zijt mijn volk. En zij zullen zeggen, o mijn God, amen.
eindigen met gebed. Heren, het zijn zulke tere en heilige zaken. En geef dat we als gemeente daar altijd zo mee om leren gaan. Dat wij niet zomaar aangaan. Maar dat wij ook niet zomaar afblijven. Heere, leer het ons toch op de school van vrije genade. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. En ontfermt u zich over ons aller ziel. Dat niemand van ons verloren zal gaan. Maar dat we allen behouden aan mogen komen. Alleen maar door het dierbare bloed van Christus. Amen. En dan zingen wij tenslotte het 13e vers van Psalm 22. Ik loof erlang u in een grote schare. Het 13e van 22. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.